onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 41 en daarvan de eerste drie verzen. Psalm 41, welzaligheid die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 3 van Psalm 41.
Stop.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 23, nog vooraf de weddenscheren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, en van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 5. Na deze was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de vijf zalen. En in dezelfde lag een grote menigte van kranke, blinde, kreupelen, verdorde en wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water die dan eerst daarin kwam, naar de beroering van het water die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. En Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. En Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was een Sabbat op dezelfde dag. En de Joden zeiden dan tot degene die genezen was: Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. Maar hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: Neem uw beddeke op en wandel. En zij vraagden hem dan: Wie is de mens die u gezegd heeft: Neem uw beddeke op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, al zou er een grote schare in die plaats was. En daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zij gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. En de mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden die Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een Goden even gelijk makende. En Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben net de wet opgelezen. En daar werden we zo bij bepaald dat al die geboden tot Christus gericht zijn geworden. Dat alles wat we hebben opgelezen in het heilige, in die heilige wet Gods, die geboden zijn tot Christus gekomen met kracht en met een goddelijke absolute eis van uw majesteit. En toen heeft Christus die wet opgenomen en vervuld tot in de laatste titel in Jota. Niet voor zichzelf, want hij was heilig, rein en onbesmet zonder zonde. Maar hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Ach, Heere, wat zoekt de mensen toch bij zichzelf, daar hij enkel verdoeming is, daar hij enkel vervloeking is. Want, Heere, zo hebben we ons in die vloek gestort in het paradijs, om nooit meer iets van u te willen weten. Maar gij hebt naar uw schepsel gevraagd, Adam, waar zijt gij? En toen is het geopenbaard geworden, dat Christus al van voor de grondlegging der wereld gekruisigd is geworden. En dat hij, als het lamme God zichzelf heeft overgegeven in de dood, op dat doodschuldige zondaren, ja op dat doden, zouden horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, gij zijt een God van totaliteit, van oppermajesteit, van opperste wijsheid. En bij u is de bron, gij zijt de bron des levens. Gij zijt de bron van alle goed. En ach, lieve Heere, zouden we dan eens van alles mogen afzien en op u zien. Gij heft het hoofd omhoog en doet nu gunst aanschouwen, mocht dat ook deze morgen gekend worden, mocht dat deze morgen ondervonden worden, mocht dat deze morgen geloofd worden. Want Heere, die in uw geloof zal leven, al ware hij ook gestorven, wat zit een mens er toch tussen met zijn verdoemelijke vlees? Maar Heere, gij hebt het vlees overwonnen, en gij hebt het vlees gedood aan het kruis, de zonde gedood, de zonde veroordeeld in het vlees. O, mochten we dan u geopenbaard weten in ons aller hart en leven, het oordeel van ons bestaan. En er is alle reden dat ge het niet doet, Heere, want gij zijt de soevereine. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, daar gij toch altijd met onderdanen zijt? Want Heere, gij hebt toch een kerk uitverkoren, die u eeuwig zullen groot maken. En die kerk, die is bij u bekend van eeuwigheid. Maar mochten wij acht slaan op hetgeen gij ons in uw woord hebt geopenbaard, dat ook in het paradijs, dat degene die van die boom zullen eten, ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ach, Heere, als wij ons dat oordeel niet waardig keuren, als wij daaromheen willen, en als wij maar zalig willen worden buiten recht, o Heere, wat zullen we dan bedrogen uitkomen? Wat zal dat een ontzaglijke ontnuchtering zijn? Dat wij wel zalig willen worden en er maar naar gegrepen hebben. Maar lieve Heere, gij zijt een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. En dat is nou zo kinderlijk eenvoudig. Dat is nou zo kinderlijk eenvoudig. En daarom willen we het niet hebben, Heere. omdat het zo eenvoudig is. Als de mens die geworden is die hij niet was, moet worden die hij is geworden in Adam, en Christus is geworden die hij niet was. O, wat een ontzaglijke openbaring zal dat wezen in het leven van een verloren zondaar. Dat gij in die plaats van die zondaar bent gaan staan. En dat gij de toren Gods op de zonde heeft gedragen. O Heere in de hemel. Gij hebt een offer besteld. Gij hebt een lam besteld. Voor verloren zondaren. En alle die op dat lam mogen zien. Alle die op dat lam zien. Die zullen behouden worden. En van de toekomende toren. Och, mocht dat ook deze ochtend, deze morgen geopenbaard worden, dat er een weg is, een weg der gerechtigheid, die gij zelf hebt uitgedacht, die gij zelf hebt besteld door de zending van uw lieve Zoon, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, gedenk de zieke, de weduwe, de wezen, de eenzame en de beproefde. We leven in een stervende en voorbijgaande wereld. Het is alles een schaduw die snel verdwijnt. Maak gij het einde van ons leven bekend. Want wat is het leven? Niets anders dan een gestadige dood. En dat we ons dan mochten uitleveren op genade of ongenade. Heere, want ach, wat is toch de mens? Die zoekt zijn zaligheid niet. Die zoekt zijn rampzaligheid. Maar gij hebt de zaligheid bereid voor degene die u vrezen, o Heere, voor de goddelozen, waarvoor gij te zijner tijd gestorven zijt. Openbaar dan uw woord en open onze harten voor uw woord. Heere, en wat zullen wij tot al deze dingen zeggen? Gij zegt in uw woord, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen lieve Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Opdat we ons in hem zouden verblijden. Er is alleen blijdschap in Christus. En alle andere blijdschap die zal vergaan als was vergloeiende kolen. Heere, zegen uw woord. Breid uw koninkrijk nog uit over het rond der aard. En dat we er nog eens van mochten horen. Deze en die is in Sion geboren. Want Heere, gij zult, dat woord zal toch niet ledig wederkeren. Het zal toch doen wat u behaagt. Zegen uw gane getrouwe knechten. Dat ze mochten aangedaan worden met kracht uit de hoge. En dat ze hun schuld mochten belijden. Ech, want ach, wat is er toch een eliegeest in onze dagen. Wat een rampzalige geest. Maar mocht gij de geest van Christus in ons midden stellen. En in ons hart schenken, opdat we van hem mochten getuigen, opdat we van ons af mochten wijzen, op die enige fontein van levend water, waarin dorstigen worden gelaafd, waarin gevangenen vrijheid ontvangen. O Heer, en de blinden het gezicht, vereer ik uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, ons tekstgedeelte kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 5, de verzen 5 tot en met 15, waar wij nogmaals lezen. En al daar was een zeker mens die 38-jarige krank gelegen had. En Jezus hem ziende liggen, wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. En wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. En Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw berken op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn berken op en wandelde, en het was sabbat op dezelfde dag. En de Joden zeiden dan tot degene die hem genezen, tot degene die genezen was, het is sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. En hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeke op en wandel. En zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw berken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken. Alzo er een grote schare in die plaats was, en daarna vond hem Jezus in de tempel. Hij zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. En de mens dan ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefden, er ligt een man in de ziekenzaal van Bethesda. Hij is ernstig ziek en dat al 38 jaren lang. Dus ruim de helft van een mensenleven lag deze man al op zijn ziekbed te zuchten. En er was geen mens die naar hem omkeek. U staat er wellicht niet bij stil, maar elk mens ligt de helft van zijn leven op zijn slaapbed. Maar om 38 jaar aaneengesloten op een ziekbed te liggen, dat is nog iets heel anders. Deze man is in Bethesda terechtgekomen als een eenzame zondeling. Die man, die had kind nog kraai in deze wereld. En het ziekenhuis Bethesda lag in de buurt van de Schaapse Poort in Jeruzalem. Het was een soort sanatorium, zouden we zeggen. En dat hospitaal, dat had 5 ziekenzalen, waarin tal van zieke mensen lagen met allerlei kwalen van uiteenlopende aard. Nou, Bethesda, dat betekent stromend water. Maar geliefde, stromend water, dat is nog geen levend water. Want de mensen die in Bethesda lagen, dat waren zieke mensen. En Bethesda, dat huis van Bethesda, dat kon hen als zodanig geen gezondheid geven. En in dat huis van Bethesda, daar bevonden zich lopende patiënten, ernstig zieke patiënten en ook een aantal terminale patiënten. En die laatste patiënten, die terminale patiënten, die waren door alle medicijners opgegeven. Door alle medicijnmeesters opgegeven. En daartoe behoorde ook deze 38-jarige kranke man. En de schrift meldt ons dat er in de zalen van Bethesda een grote menigte van kranken lagen. Blinden, kreupelen en verdorden. Maar geliefde, dat krankenhuis van Bethesda, dat was niet zonder oorzaak overvol met patiënten. Want dit hospitaal, dat had iets eigenaardigs. U zult zeggen, wat was dat dan? Wel, er was in Bethesda, namelijk in dat huis van Bethesda, daar lag een soort grote vijver. Ja, in het Engels zouden we zeggen een indoor pool. Een badwater genaamd. En dat tot genezing diende van elke kwaal waarmee men ook maar bezet was. Nou, dan zou je toch zeggen dat al die zieke mensen zich dan allemaal tegelijk in dat badwater zouden werpen om de zo felbegeerde genezing te verkrijgen. Nou, zo gemakkelijk ging dat niet. Want er ging van dat badwater alleen genezende kracht uit als er een engel uit de hemel afdaalde en dat badwater in beroering bracht. Dus dat badwater moest in beroering gebracht worden en dan ging er genezende kracht uit. En elke zieke die daar dan in dat badwater ging, die werd genezen. Nou, daarop ziende zou je zeggen dat al die zieken wel op de rand van dat badwater elkaar zaten te verdringen, omdat iedereen de eerste wilde zijn als de engel het water in beweging zette. Nou, dat was het nou juist, want de engel kwam niet op gezette tijden, maar onverwacht en ongedacht, dus niemand het verwachtte. Niemand wist precies wanneer die engel dat water in beroering zou brengen. En niemand wist precies wanneer die engel zou afdalen. En dat was altijd weer een opzienbarend wonder als het water in beroering kwam. Dat geschiedde altijd plotseling, hè? Ja. De Heere komt altijd plotseling, ongedacht en onverwacht. Vroeger zei het oude volk, ja, als je er nog op rekent, dan gebeurt het niet. Het had dus niet veel zin om op de rand van dat badwater te zitten en te blijven wachten, want dat kon soms heel lang duren, dagen, weken of zelfs maanden wellicht. En bovendien waren de meeste zieken daartoe niet eens in staat, hè, om zich naar dat badwater te begeven. Want bij velen waren de kwalen van dienaar dat zij hulp van derden nodig hadden, hulp van anderen nodig hadden, om hen in dat badwater te werpen. Dus hier gold de regel wie het eerst kwam, het eerst maalde. Nou, logisch en menselijk, hè, was het dan ook dat de zieken met de ergste kwalen het eerst in het badwater geworpen werden als de engel het water beroerde. Maar dat was nu juist niet het geval. Kun je net denken. De terminale patiënten moesten het langst wachten en kwamen nauwelijks aan bod. Omdat de lopende patiënten hen altijd te vroeg af waren en hen volgingen. U ziet, in het krankenhuis van Bethesda heerste dus een ontstellend egoïsme. En wat, dat was vanzelf een gevolg van het alomheersende wetticisme. Waarvan elke Jood bezuurd was, hè, op een zeldzame uitzondering na. En dat is nog niet veranderd, geliefde, want ook in onze dagen heerst de wet van de sterkste. Hè? Ik en de rest, nou ja, je weet wel. Ja, geliefde, de bloedzuiger heeft twee zusters, hè? Namelijk geef. En die bloedzuigende tweeling is nog springlevend en die tweeling heeft een onverzadigbare drang om zichzelf altijd voorop te stellen en met het nodige ellebogenwerk de zwakken te verdringen en de nedergebogenen te negeren. En die bloedzuigende tweelingfamilie, die was dan ook rijk vertegenwoordigd in de zalen van Bethesda. En als het water in beroering kwam, dan stonden zij niet klaar om andere patiënten te helpen. Om die terminale patiënten te helpen. Om die mensen in het badwater te helpen. Nee. Als zij maar genezen werden, hè, dan hadden de anderen het voor het toekijken en voor het nakijken. Als zij maar gered waren, dan mocht de rest wel een langzame dood sterven. Ja. En dan gingen de zulken naar de priester om zichzelf genezen te laten verklaren, om vervolgens nooit meer een voet in het krankenhospitaal van Bethesda te zetten. Ja, laat staan dat die zieken die gezond geworden waren, zich ooit nog bekommerden om de ernstig zieke patiënten die in het krankenhuis waren achtergebleven. Nou, daar heb je nou de toestand van de kerk. Er is ook geen kerk die enig interesse heeft in de geestelijke kranken, die het leven niet meer in eigen hand kan houden. He, vanaf vele kansels wordt wel bekering gepreekt, maar als het gebeurt en je bent het voorwerp van Gods opzoekende zondaarsliefde, dan ben je bijvoorbeeld verdacht. En geliefde, ik heb het aan levende lijve ondervonden met dominees van de toenmalige gekrookte riet die wel bekering preekten, maar in de praktijk de waarachtige bekering verdacht hielden, omdat ze er blijkbaar zelf vreemdelingen waren. Maar als je verwaardigd wordt om te mogen getuigen van genade door recht, dan ben je vergoed afgeschreven, vanwege de afgunst die zich dan laat gelden van degene van wie je het nooit verwacht had. Ik heb het meegemaakt met een gekrookte rietdominee die vanuit de walgelijke hoogmoed reageerde op mijn getuigenis. Want het was niet mijn getuigenis, het was Gods getuigenis. En het eigenlijk zodanig bespottelijk maken, maar de volgende dag lag de man in het ziekenhuis op de hartafdeling. Ja, omdat hij Gods werk had aangerand. En heel dat rechtzinnig deel van kerkelijk Nederland heeft wel de gedaante der godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend. Want vroom doen is nog iets heel anders dan de ware godzaligheid. Nou, in het krankenhuis van Bethesda heerste er ook zo'n eigengerechtigde geest. Hè? Want iedere patiënt die zocht het zijne, maar niet hetgeen van Christus is. Als mezelf maar genezen werd, dan deerde het niemand dat anderen al jaren op hun ziekbed lagen. En het deerde dan ook niemand dat er geen mens een hand naar de zulke uitstak. Daar heb je de kerk van vandaag. En deze 38-jarige kranke man, die was dan ook al lang door iedereen afgeschreven. En daar lag hij dan zonder enige verwachting in de zaal waar alleen maar patiënten lagen die definitief waren opgegeven. Ja, zo lag die man daar zijn dood in te wachten, hè? Kansloos, hopeloos en genadeloos. En van het Sanhedrin dat deze man, had deze man ook geen hulp te verwachten, want de fariseeën waren alleen maar druk met zichzelf. Met het uitgalmen van hun dankgebeden op de hoeken van de straten en in het maken van wetjes van raak niet, smaak niet en roe niet aan. Dus Bethesda, dat was dus bepaald niet een huis der barmhartigheid te noemen, want ieder moest zichzelf bedruipen. En elk der patiënten moest maar zien dat hij of zij zo snel mogelijk van zijn of haar kwaal of kwaal genezen werd. En als de engel onverwachts het water beroerde, nou, dan kun je je eigen voorstellen, dan was het een gedrang van je welste en het geschreeuw en het gescheld zal ook wel niet van de lucht geweest zijn vanwege dat nodige ellebogenwerk. Ja, je kunt erom lachen, maar zo zitten mensen in elkaar. Want van nature gunnen we niemand het zijne. En God is best, maar we houden hem voor het lest. Want voor ellebogenwerk, daar hoef je geen cursus voor te volgen. Want dat is een mens eigen. Vooral op het erf der kerk, ellebogenwerk. Ja. Bij Rebecca, de vrouw van Isaac, kwam dat ellebogenwerk al tijdens haar zwangerschap openbaar. Want Esau zat Jacob al achterna in de buik van zijn moeder. Ellebogenwerk. En die vijandschap, geliefde, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad, wij zijn al in het paradijs begonnen, want we hebben God naar troon en kroon gestoten. En vanaf die tijd is er een wereldwijde oorlog gaande tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En die oorlog die komt ook in de kerk openbaar. Hè? Juist in de kerk. Want als er één kind van God openbaar komt, wordt hem het licht in de ogen niet gegund. Als er maar enig leven in Christus openbaar komt, dan zal het Refo Sanhedrin alles in het werk stellen om dat zaad met een hoofdletter mond dood te maken. Ja, u gelooft er wellicht niks van wat ik nou zeg. Maar dat komt omdat u het leven mist. Want een dode wordt wel met rust gelaten en nergens last van. Maar een levend gemaakte ziel in Christus ziet zich geplaatst tegenover een schare vijanden van binnen en van buiten. En de honden op het kerkelijk erf staan loerend klaar om het bloed van een geredde ziel te lekken. En dus die kinderen van die bloedzuiger, die zijn ook in de kerkenrijk vertegenwoordigd. En de zulke zijn constant bezig om het voorgestoelte in de kerk te bezetten, om een naam te verwerven en om bij de mensen in het gevlei te komen. Dat vind je in de kerk, in de politiek, overal. Daar is de wereld mee bezet. Ja, en om een plaats in de kerkraadsbank te bereiken, dan geef je de plaatselijke dominee elke week een bakje aardbeien. En dan word je vanzelf op de lijst geplaatst om tot ouderling bevestigd te worden. Of om als kerkelijk werker voor het kerkvolk geïntroduceerd te worden. Hè. Dan kom je vooraan in de kerk te zitten, want dan zegt die dominee, ja, de mensen moeten je toch leren kennen. En zo krijg je dan een plaats in de kerk. U zult begrijpen, daar is niks meer van God bij. Ja, als je genadeloos bent en zonder roeping, dan moet je altijd liegen, bedriegen, stelen en Gods naam misbruiken om je valse oogmerk in de praktijk te brengen. En geliefde, ik noem je maar een topje van de kerkelijke corruptie, van de corrupte kerkelijke ijsberg. En het wordt dan ook meer en meer openbaar dat de vruchten van een democratische kerkvorm zich wreken. De kerk van Christus is geen democratische, maar een theocratisch presbyteriaanse kerk, waarvan Christus het hoofd is. En wijkt men hiervan af, is de kerk in no time een politiek bolwerk waarin de vergadering komt, hè, dat zij wissen, prachtige uitspraak. De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. En daar worden zalen voor gehuurd en commissies samengesteld, gecollecteerd, gesaboteerd en de ambtelijke vacatures door hypocrieten vervuld. Dat is de kerk van vandaag. En na de zondeval is het al direct openbaar gekomen dat de mens zichzelf een recht veroorloofde, namelijk het recht van de sterkste, waarvan afgunst de voedingsbodem is. Je ziet het met Kaïn, sloeg zijn broeder Abel dood uit afgunst. Want de Heere zag Abels offer aan en het offer van Kaïn zag hij niet aan. Een afgunst was ook de drijfveer van de duivel waarmee hij Adam en Eva ten val bracht. De duivel die kon niet verdragen dat de mens in vrede en in gemeenschap met zijn God leefde. En zo is de duivel er altijd op uit om de gemeenschap met God en zijn volk te verstoren, te verbreken. Ja, kon het zijn te verbreken. Want hij weet heel goed dat als Gods volk de gemeenschap van God moet missen, dat ze dan krachtloos en machteloos is. Het is dus noodzakelijk, geliefde, dat Gods volk zich laat aangorden met de gehele wapenrusting Gods om te kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels. En waarom zeg ik dit wel? Daar had die 38-jarige kranke man geen kennis aan. Hij ligt daar op zijn ziekbed als een zeker mens, staat er. Een zeker mens. Eén van de vele miljoenen mensen op aarde. Ja, er zijn te veel mensen op aarde, zeggen ze. En daarom gaan ze allemaal van die valse agendas maken om van die, al die mensen af te komen. Daar hebben we zelf voor gekozen. Maar die 38-jarige kranke man leefde zonder God en zonder hoop in deze wereld. Hè? Dat is ons aller beeld van nature. En hij had er wellicht al 100 keer gezien dat het badwater in beroering kwam. Maar hij was zelf niet goed in staat geweest om zich erheen te slepen. En van een helpende hand was hij helemaal verstoken. Israëls God leek voor deze man onbereikbaar. En van zijn toestand niet af te weten. En steeds als hij een poging waagde om het badwater te bereiken, dan was een ander hem al lang voor en dan kon hij weer voor een onbepaalde tijd naar zijn ziekenzaal en zijn ziekbed terugkeren. Dus zijn toestand was zeer beklagenswaardig, uitzichtloos, reddeloos en hopeloos. Hij heeft alles ingeleefd, geliefd. Want van nature zijn we uitzichtloos, reddeloos en hopeloos. Een mens is verloren. Een mens gaat niet verloren, hij is verloren. En elke hoop op genezing was bij die man totaal vergaan. Hè? Want hij had 38 jaar zo goed als geen bestaan gehad. Jaar in, jaar uit lag die man voor zich uit te staren. En als het water in beroering kwam, was dat eerder een kwelling voor die man. Als dat het hem enige hoop geeft, want die hoop was voor hem reeds lang vergaan. En de bodem ingeslagen. Ja, je zou toch zeggen, dan zou die man, die zou toch wel overrijp geweest moeten zijn voor vrije genade. Als je 38 jaar op je ziekbed ligt en geen been kan verroeren, dan ben je toch onderhand wel een diep ontdekt mens te noemen. Als je 13.870 dagen op je ziekbed ligt. Dan heb je qua ontdekking toch wel iets wezenlijks te vertellen, zou je zeggen. Ja, dat zou moeten wezen. Hè? Maar het tegenovergestelde bleek het geval te zijn met deze man. En geliefde, ziekte op zich brengt de mens niet dichter bij de zaligheid. Hetgeen uit het vervolg van deze geschiedenis ook zal blijken. Maar het was niet toevallig dat de Heer Jezus op de Sabbatdag het hospitaal Bethesda voorbij kwam. Want hij treedt daar naar binnen. Want hij had een mens zien liggen die 38 jaar op zijn ziekbed zuchtte. Mijn geliefde, voordat Christus naar binnen treedt, had hij die man al lang gezien, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En we zullen de Heer Jezus eens volgen op zijn ziekenbezoek in Bethesda. En de Heer Jezus, wel zeker met innerlijke ontferming bewogen, loopt naar die 38-jarige kranke man en stelt hem een vraag. Hij zegt niet, hoe gaat het met u? En hoe lang ligt u hier al? Nee, hij stelt hem een vraag. Wilt gij gezond worden? En je zou toch zeggen dat die man op zijn minst had moeten antwoorden. Als dat zou kunnen, heren. Maar nee, die man begint vanuit zijn ongeloof te redeneren. Hij zegt, Heer, ik heb geen mens om mij te werpen in dat badwater. En wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Nou, dat was voor de Heer Jezus oud nieuws, hè, want dat wist hij al lang. En bovendien vroeg de Heer Jezus daarna. En geliefde, voor die man was het badwater het enige middel tot genezing. Die man die had zijn ziel en zaligheid gezet op de roering van het badwater, maar aan een middelaar, ja, daar had hij geen behoefte. Als het badwater voor hem onbereikbaar was, dan was het, hè, en dat was het, dan kon ook God hem niet meer helpen. Voor die man was God blijkbaar zo klein als een luciferdoosje. En het badwater achtte hij zo groot, nog groter dan God. Maar het badwater zag die man als zijn enige middel tot genezing en dat was hem ook nog afgenomen. En toch blijft hij eraan vasthouden. Heer, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. Hij blijft toch aan dat badwater vasthouden. Kijk, een mens is in natuurlijk en geestelijk opzicht wel op de middelen aangewezen. Hè? Want God heeft ons aan de middelen gebonden, ook aan de genademiddelen. Maar als je het verwacht van de middelen als zodanig en niet van de God der middelen, dan leef je in afgodisch ongeloof en dan hou je God niet in erkentenis. Je kunt nog overhoop halen wat je wil, maar zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En zo de Heer het huis niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Dat is ook geestelijk. En zo de Heer de medicijnen niet komt te zegenen, te vergeefs slikt de mens pil na pil en nog aan het ondergaat elke doktersbehandeling te vergeefs. En ik heb ook een keertje in het ziekenhuis gelegen. Maar de patiënten op de zaal waar ik lag, vertrouwden allemaal met een blind vertrouwen op hetgeen de dokter gezegd had en op de medicijnen die hem waren voorgeschreven. En op die zaal waar ik lag, er lag ook een hartpatiënt. En die moest aan zijn hart geopereerd worden. Weet je wat die man zei? De dokter heeft gezegd dat ik erdoor kon. Maar ik kwam er niet door. Mijn geliefde, de wereld is één groot krankenhuis en dat hebben wij ervan gemaakt, hè, door onze diepe val in Adam. Het is één groot sterfhuis. Het is dan ook geen wonder als een mens 38 jaar op zijn ziekbed ligt, hè, maar het is een wonder als het niet zo is. Het is geen wonder als je ziek wordt, het is een wonder als je gezond bent. En als een mens wel dodelijk ziek is en daarbij alleen van de middelen verwacht, dan is zo'n mens in een beklagenswaardige toestand. Hè? Maar dat is eigen schuld hoor. De bloedvloeiende vrouw had alle ziekenhuizen afgelopen om van haar dodelijke kwaal genezen te worden, maar alle middelen hadden gefaald. En er bleef voor die vrouw maar één medicijnmeester over die al haar krankheid genezen kon en dat was Christus. Ze had een gerucht van Christus gehoord en dan gaat die vrouw uit. Op genade of ongenade. Mijn geliefde, Christus deelt geen medicijn uit. Nee, er gaat genezende en levendmakende kracht van hemzelf uit. Hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. De bloedvloeiende vrouw was met al die medicijnmeesters en medicijnen aan een eind gekomen. En ze stelde al haar hoop op Christus. En toen ging ze de laatste reisje maken. Op genade of ongenade. En ze ging tot Christus. En die vrouw die is daar niet beschaamd mee uitgekomen. Ze werd genezen van een kwaal en naar ik geloof naar ziel en lichaam beide. Ja. En maar die 38-jarige kranke man in Bethesda, die had geen mens, hè, zo zei hij tegen Christus. Die man die had zijn vertrouwen niet op God gezet, maar op een sterfelijk mens. Ik denk dat die man zich goed thuis had gevoeld bij Stichting Helpende Handen. Hè? Maar nu die grote barmhartige Samaritaan hem vraagt of hij gezond wil worden. Dan stemt hij dat niet volmondig toe. Maar dan begint die man zijn lijdensbiografie te vertellen. En laten we wel wezen, die man die verkeerde in een diepe lijdensweg. Maar het is niet wat een mens meemaakt, nog wat een mens lijdt. Want daardoor wordt God niet bewogen. God is in zichzelf bewogen. En zijn genade is soeverein, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, dies ik mij ontfermen. En ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende Gods. Die man die was reeds 38 jaar krank en de klacht dat hij geen mens had om hem te helpen getuigt alleen van ongeloof. Die man die was nog, ja, die was zijn oordeel nog nooit toegevallen. En dat er een God is die helpt in nood en in Sion groot is, daar verwachtte hij niks van. Hij had zijn hoop en vertrouwen op mensen gesteld. Maar daar was hij bedrogen mee uitgekomen. En me vasthouden. Maar geliefde, vest op prinsen geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. Mensen vallen zo bitter tegen, ook na ontvangen genade. En ik denk dat dat de reden is dat hij nog met God wandelde. Want aan het volk heb je alleen wat als de Heer die op je pad plaatst. Anders zijn het ook maar ophouwers op de weg. Het geloof ziet niet op de mensen, niet op mensen, niet op de omstandigheden, ook niet op Gods volk. Maar op God en zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Het geloof kan dikwijls met bestrijdingen gepaard gaan. Maar het geloof redeneert niet en ziet niet op hetgeen mogelijk is, maar op God, voor wie geen ding onmogelijk is. Het geloof is, het ongeloof is altijd aan het redeneren, hè, zoals deze man deed, aan het suggereren en over de omstandigheden aan het klagen. Maar dat klachtenpatroon, geliefde, begint in de mens en dat eindigt in de dood als God het niet verroet. Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde? De een heeft een ziek been, de ander een ziek bed, nog weer een ander heeft het alleen maar over zijn wintertenen. Maar om zulke verhalen zit de Heer Jezus niet verlegen. Christus zoekt het verlorene. Maar die man die was met zijn 38 jaar ziek zijn nog nooit een verloren mens geweest. U zegt dus ook hard. Ja, maar het is wel de waarheid. Dan zou ik mijn leven overgeven tot verbranding. Dat de liefde niet was, nog net niks. Ja, en zulke mensen weten niets anders te vertellen dan hun tijdelijke noten. Hè? Deze man, ja, het had alleen maar over zijn tijdelijke noden. Maar het was wel lang, 38 jaar, maar het was toch tijdelijk. Maar van het enige nodige, hè, hoor je bij de zulke niks. Weet u wat een echt kenmerk is van een verloren mens van God? Dat hij zijn tijdelijke noden ver ondergeschikt acht aan zijn eeuwige belangen. Echte verloren mensen hebben die worstelen maar met één zielenvraag. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan krijg je met God te doen. Die zielen krijgen meer met God te doen als met zichzelf. Hè? Maar zo was het bij deze man niet. Hè? Die man die liep met zichzelf onder zijn arm en aan de kennis van Gods wegen had hij niet de minste lust en van de zonde had hij ook geen last. En op de vraag van de Heer Jezus, kijk, barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Op de vraag van de Heer Jezus, wilt gij gezond worden? Ja, dan begint die man direct zijn biografie te vertellen. Maar hij sloeg het beginstuk over, namelijk zijn diepe val in Adam. Die man die had het alleen maar over de gevolgen der zonde. En was vervuld met zelfmedelijden. Namelijk dat hij geen mens had. Maar hij zei niet dat hij God kwijt was en hij repte met geen woord over zijn schuld. Ja, het klinkt u wellicht als ongehoord in de oren, maar... Want wat wordt er altijd gepreekt? Dat deze 38-jarige kranke door Christus genezen wordt tot zijn zaligheid. Maar zo is het absoluut niet hoor. Nee. Ja, je hebt mensen die altijd wel bij een of andere engel of dominee om redding wensen. Maar niet vluchten tot des Heren macht. En zo was dat ook met deze man gesteld. Toen ome Jan op zijn sterfbedje lag, toen sprak hij deze woorden nog uit. Het is beter dat we om redding wensen en vluchten tot des Heren macht dan dat men ooit vertrouwt op mensen. Maar de Heer Jezus is niet karig in het schenken van lichaamsgenezingen. Dat zien we ook bij de 10 melaatsen. Ze kregen alle 10 genezing en van hun melaatsheid. Maar er keerde er maar één terug, die God nodig had. En als die man dan zijn verhaal verteld heeft, dan gaat de Heer, dan zegt de Heer niet, dan denk ik, zo, jij hebt nou een hoop beleefd hoor. Dan zeg je, het is toch erg met jou gesteld man. Nee, de Heer zegt, sta op, neem uw beddeken op en wandel. De Heer Jezus brengt het water niet in beroering om die man te genezen. En hij brengt die man ook niet naar het badwater om op de beroering des waters te wachten. Nee, hij geneest hem op zijn spreken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. God is niet gebonden aan de middelen. Christus spreekt als machthebbende, als God. En zo gaat het ook als de Heere de mens van dood levend maakt. Dat geschiet uitsluitend op zijn spreken. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En die kranke man wordt zonder middelen op het woord van Christus genezen. Was wel door het woord, want Christus sprak. Dat kon die man niet bewerken of tegenhouden. Ze zeggen wel eens, ja, toen Christus tegen die man sprak, ja, toen kreeg hij zo'n geloof, hè? Dat geloofde die man, en toen stond hij op. Nou, zo was het niet, hoor. Op zijn spreken stond die man op. Dat geschiedde enkel door het spreken Gods. En toen was die man uitgeziekt en uitgeklaagd en uitgeredeneerd, want geen mens kan het machtswoord van Jezus bewerken nog tegenstaan. Hè? En terstond werd de mens gezond en dan nam zijn beddeken op en wandelde. Toen dat geschiedde met die kreupele man aan de poort, hè? Dat geschiedde er ongeveer hetzelfde. Weet je wat er toen en die man die springende op zijn benen, loofde God. Dat lees ik hier niet. Hij wandelde, ja. Je zou toch zeggen dat die man vanwege het wonder, vanwege de dankbaarheid wel aan de voeten van zijn weldoener zou vallen om hem alleen de eer toe te brengen en alleen de dank toe te brengen. Net zoals die ene Melaatse Samaritaan naar zijn weldoener terugkeerde om hem de dank te zeggen, terwijl de 9 andere Melaatse goden de eer niet gaven voor hun genezing. Maar dat deed die Samaritaan wel. En deze man op het spreken van Christus was die wel uitgeziekt en uitgeklaagd en uitgeredeneerd. Maar met al de ontvangen weldaden bleef de man ongeleerd en onbekeerd. Hij keurde de Heer Jezus geen blik meer waardig. Hij was van zijn kwaal af. En hij had het maar. En hij had naar zijn mening lang genoeg op die koude vloer gelegen. En hij moest maken dat hij wegkwam, want het was Sabbatdag en op die dag was het verboden om je bed te sjouwen. Maar de Heer Jezus, die was die man ook ontweken. Want er was geen plek voor genade. Maar hij maakt alles openbaar. Want hij liet die man tegen de godsdienstige Joden aanlopen. Dat is Gods werk hoor. Ja, en toen had je de pop aan het dansen, want ze beginnen die man direct te verwijten dat hij aan sabbatsarbeid doet, omdat hij met zijn bed op zijn rug rondloopt. En wat dan? Doet die man dan belijdenis van zijn geloof? Als hij die verwijtende farizeeën tegen het lijf loopt? Nee, want geloof had hij niet. Hij doet verslag van hetgeen geschied was. Zus en zo is het geschied op bevel van een zeker mens. Weet ik veel wie die mens is geweest. Dat doet ook nou niet ter zake. Ik ben gezond en daar ging het me om. En die man die zal wel gedacht hebben dat het met de sissen zou aflopen. Maar daarin vergist hij zich deerlijk. En de fariseeën zeggen, ja wie was die mens dan? Hij zegt, ja dat weet ik niet. U ziet, die mens die kende Christus niet. Hij was wel genezen van zijn kwaal, maar ik kende Christus niet. Nou, onverwachts loopt de Heer Jezus hem tegen het lijf. Die man die was niet teruggegaan naar het huis van Bethesda. En die had gezegd, nou ik van zo'n grote kwaal genezen ben, nou zal ik toch mijn medepatiënten eens helpen om al die mensen naar het badwater te helpen. Nee, ben je wijzer, die man die had naar de tempel. Hij denkt, nou ga ik vroom doen. Maar onverwachts loopt hij de Heer Jezus tegen het lijf. En de Heer herinnert die man eraan aan het wonder van zijn genezing. De Heer Jezus zegt, zie, gij zijt gezond geworden. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van de 103e psalm, daar van het tweede zangvers. Psalm 103. En daar van het tweede zangvers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, u krank en kent, en liefderijk geneest. En zo gaat het. Als de Heere zaligmakend in de mensenleven komt, dan krijg je een verbroken hart vanwege de goede tierenheid des Heer, u krank en kent, en liefderijk geneest. Die van het verderf, uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Het tweede zangvers van Psalm 103. Zie, gij zijt gezond geworden. En Christus maakt de man opmerkzaam op zijn genezing en achter deze vraag gaat een verwijt schuil, namelijk waar blijft u met uw dankbaarheid? Die man heeft Gods lof niet bezongen. En Psalm 103 vers 2 was hem ten edenmale vreemd. Ach, mooi 38 jaar ziek zijn, mooier dan genezen worden van je 38-jarige krankheid. Dus geliefde ziekte, dat brengt niet bij de zaligheid, hoor. Dat kan, de Heere kan het als een middel. Ja, dat je uitgedreid, net als die bloedvloeiende vrouw. Maar bij deze kranke man, die 38-jarige kranke man, die is God niet toegevallen, maar van God afgevallen. En toen de 10 melaatsen op het woord van Christus genezen werden, keerde er maar eentje terug om God de eer te geven. Maar dan klinkt het rechtvaardige verwijt uit de mond der waarheid. Waar zijn de 9? Want Christus zegt eigenlijk tegen deze man, zie, gij zijt gezond geworden, maar waar blijft u met uw verschuldigde dankbaarheid? Dat zegt Christus nooit tegen een kind van God, hoor. Nee. Want Christus is ook in het leven der kerk geschonken tot ware heiligmaking, volkomen heiligmaking. Dus deze vraag die stelt Christus niet aan een kind van God. Zie, gij zijt gezond geworden, maar waar blijft u nou met uw verschuldigde dankbaarheid? Nou, je zou toch denken dat die man alsnog in het stof zou vallen voor de Heere Jezus, voor zijn weldoende. Maar nee, hij blijft recht overeind staan en verbloost niet bij de opmerking van Christus. En dat is er een bewijs van, dat die 38-jarige kranke man 38 jaar lang een verhardingsproces had ondergaan met als gevolg dat zijn geweten als met een brandijzer was toegeschroeid, waar geen genezen meer aan was. Die man die had nog net niet de brutaliteit om tot Christus te zeggen, nou, wat gaat het u aan dat ik genezen ben? Maar de Heer Jezus is die man een slag voor en ontdekt hem aan zijn geestelijke kwaal. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Dus uit deze woorden van Christus blijkt dat die man, die had niet zonder oorzaak 38 jaar op zijn ziekbed gelegen. Dat was een gevolg van de zondeval, of van een of andere heersende zonde, maar het gebod van Christus tot de man om niet meer te zondigen, verlost deze man niet van de macht der zonde. Het gebod verlost geen mens van de macht der zonde, maar het gebod ontdekt en vervloekt en verdoemt. En op het zondig niet meer van Christus is die man in de zonde uitgebroken. U zegt in de zonde uitgebroken, ja. Want u gaat naar het Sanhedrin om zijn verraderswerk ten uitvoer te brengen. Het gebod zondig niet meer is voor die man in kwestie geëindigd in de plaats waar wening is en kersing der tanden. Want het gebod werkt de overtreding. En doet de overtreder in de hel belanden. Gods volk gaat onder het gebod verloren en wordt in dat oordeel gered en uit vrije genade behouden, omdat Christus in hun plaats is gaan staan en zich vrijwillig onder de toren van God gesteld heeft om de zonde van zijn volk weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar daar had deze man geen belang bij, want ten spijt van zijn 38-jarige ziekte en ten spijt van zijn wondervolle genezing was de man niet door de knieën gegaan om God voor zulke verlossing dankbaar te zijn. Nee, die man was van mening lang genoeg gelegen te hebben en nu hij op zijn benen gezet is, nu blijft hij recht overeind staan en stapt met 7 mijls laarzen over het stuk der dankbaarheid heen de blije wereld in. En let u erop, Christus verkondigt deze man dan ook niet het evangelie, nee, hij ontdekt die man aan zijn verdoemelijke staat onder de wet. Nadat Christus hem die waarschuwing gegeven had, heeft die man nog nooit zo gezondigd dan als hij dat op zijn ziekbedje gedaan had. En op de waarschuwing van Christus is die man niet alsnog voor de voeten van Christus gevallen om zijn ziel gered te krijgen. Nee, hij maakte zich zo vlug mogelijk uit de voeten om als een Demas de brede 14 op te gaan. En geliefde, een waarlijk ontdekt mens valt God te voet op genade of ongenade, maar een huichelaar valt van God af. En zo verging het ook die 38-jarige kranke man, want hij viel Christus niet te voet. Nee, hij viel hem af. En hij viel de godsdienst toe. En dan haastte zich als een Judas naar de godsdienstige Joden en verraadde Jezus bij het Sanhedrin. Dat is de dankbaarheid van een huichelaar. Ondanks de weldaden gaf die man zijn weldoener aan bij de godsdienst. En bij degene die Christus ten dode haten. En dat is nog niet veranderd in onze dagen. Je kunt een huichelaar als een drenkeling uit het water redden. Maar zodra die op het droge staat, dan hoor je zijn lastertong door het land gaan. Zulke mensen heb ik ook van erbij gekend. En het lijkt bij die mensen allemaal zo vroom en godsdienstig. Maar als je bij de zulke de valse oogmerken blootlegt, dan proberen zij zich in te dekken door hun duivelse lastertong en gelijknamig verraad. En bij de huichelaar doet de rechte prediking dan ook geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd is. En de zulke laten zich niet bestraffen. En ze verdraaien de waarheid tot hun eigen verderf. En geliefde, dat verderf dat zit van nature in ons aller hart, dat vergis je niet. En zolang de mens onder de wet verkeert, is het gebod zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschieden van kracht, en zal zeker zijn vervulling krijgen in de eeuwige nacht, als de mens zich niet tot God bekeert en in Christus gelooft. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschieden. Die 38-jarige kranke had zijn ziekte dus aan zijn zonde te wijten. En dat was zo geheel anders bij de blinde Bartimeus. Hè? Want die was niet blind geboren om de zonde van zijn ouders, nog die van zichzelf. Hè? Maar opdat de werken Gods in hem geopenbaard zouden worden. Nou, als je zo ziek mag zijn, dan ben je zalig ziek. Dan zeg je, Heere, als de werken Gods in mij mag geopenbaard mogen worden. Dus het maakt wel een heel verschil hoe wij ziek zijn. En waartoe we door Christus uitgeholpen worden. Een mens kan veel uitreddingen ondervinden, zelfs op verhoring van zijn gebed. Maar dat is nog geen garantie dat de werken Gods in Christus in hem geopenbaard zijn of zullen worden. Het gaat er dus niet om wat wij allemaal ondervinden. En wat wij allemaal aan lijden en noden, behoeften en uitreddingen ondervinden. Maar hoe wij eronder zijn en wat het uitwerkt in ons leven. Wordt de Heere erin verheerlijkt of zoeken we alleen maar het onze en niet hetgeen van Christus is? Nou, die 38-jarige kranke was nog nooit aan Gods kant gevallen, met zijn doodzondige ademsbestaan. En nu hij genezen was, gaf hij ook God de eer niet die hem alleen toekomt. Hij ging naar de godsdienstige Joden, naar het Sanhedrin en zei, ja, het was Christus, zegt hij. Maar bij David ging dat wel heel anders. Hè? David, die viel met zijn zonde, met de telling van het volk aan Gods kant. Weet je wat die man zei? Mij is zeer bang, laat mij toch in de hand des Heren vallen. Want zijn barmhartigheden zijn vele. He, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen, zegt hij. En de Melaatse Samaritaan, die genezen was, keerde als enigste van de 10 Melaatse tot zijn weldoener terug om hem van zijn genezing de eer te geven. En die andere 9 hadden genoeg aan de weldaden. Maar vergaten de weldoener tot hun eigen verderf. Mensen, wij leven niet vrijblijvend in deze wereld. We liggen alle onder het oordeel en we zijn met de ganse wereld voor God verdoemelijk. En God die komt heden zijn beeld op te eisen. Adam, waar zijt gij? Waar zijn de 9? En dat zal op de dag der dagen opnieuw weer klinken. Hè? Maar dan als een oordeel des drievoudige doods. Vooral degenen die aan de weldaden genoeg hadden en nooit wezenlijk om God, om een God voor hun hart en een borg voor hun ziel verlegen zijn geweest. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Ja, weet je wat een mens van nature doet? Die gaat er nou al pas op en die gaat al zijn overtredingen probeert hij goed te maken. En de 38-jarige kranken is doorgegaan in zijn zonden en heeft Christus verraden bij de toenmalige godsdienst, want het gebod werkt geen gehoorzaamheid, maar overtreding. En vele beleiders gaan met het gebod aan de slag om die te gehoorzamen, maar dat is de grootste overtreding die er maar mogelijk is en die een mens begaan kan. Want de wet werkt geen gehoorzaamheid. Ook niet in het leven de dankbaarheid van Gods volk. Nee, geliefde. De wet werkt overtreding. En Paulus zegt vanuit de bevinding des harten, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Als het gebod God zich laat gelden, worden de zonden niet minder, maar meer. Maar die man die kwam niet met het gebod aan zijn eind. He, zoals Paulus aan de wet stierf toen het gebod gekomen was. Nee, zonder Christus één blik waardig te keuren, loopt hij regelrecht naar het Sanhedrin om Christus te verraden. Maar nadat Bartimeus door Christus ziende gemaakt was, werd die man ook aan de tand gevoeld door het Sanhedrin. Wie is het die u genezen was? Die u genezen heeft? Wie is het die u ziende gemaakt heeft? Maar Bartimeus gaf Christus de eer van zijn genezing. En toen werd hij als een verworpene door de plaatselijke kerkraad uitgeworpen. Wat? Weert gij ons? En ze wierpen hem uit. En zo vindt Christus zijn volk als verworpene der kerk. Dat is ons wat ook Christus voor zegt. Hè? Want ze hebben mij gehaat, zegt hij, en ze zullen ook u haten. Maar voor Gods volk geldt zo, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaatsen, smaad hij dragende. Wij zalig. Maar geliefde, in deze geschiedenis van de genezing van de 38-jarige kranken, dat moet duidelijk zijn, dan gaat het niet om de genezing van die 38 jaar kranken, maar op dat de godheid van Christus zou geopenbaard en verheerlijkt worden. Daar gaat het om. Maar God doet alles om zichzelf. Maar nadat bekend geworden was dat Jezus de man op de Sabbat genezen had, zochten de Joden Jezus te doden. Hè, omdat hij deze dingen op de Sabbat gedaan had. En volgens de regels van het Sanhedrin mocht je op de Sabbatdag niet je naaste uit de goot helpen, nog enig werk der barmhartigheid doen. Want daarmee werd de Sabbatdag volgens hem grotelijks ontheiligd. Maar werken der barmhartigheid zijn op de Sabbatdag geoorloofd, zelfs geboden. Dat zijn geen werken waar je geld aan verdient. Alle werken waar je geld aan verdient is op zondag verboden. En van de wet Gods hadden zij echter een karikatuur gemaakt, dat Sanhedrin, en een zogenaamde regel der dankbaarheid, terwijl zij de wet nog met geen vinger aanroerden. En ze waren ook van de liefde Gods volslagen vreemdeling. Nou, het tegenwoordige christendom kan wat dat betreft met de toenmalige Sanhedrin wedijveren, aangezien de liefde van velen bevroren is. En terwijl men hoog opgeeft van de wet om die te doen uit dankbaarheid, maar ik heb van die mensen nog nooit enig medeleven ontvangen. Nog nooit. Nog nooit. Of ze nou predikant zijn of ouderling, nog nooit. Die lopen allemaal net als die 38-jarige kranken met zichzelf onder de arm. En ze zoeken de dingen die van zichzelf zijn, niet hetgeen van Christus is. En ze geven hoog op over de voetenwassing, maar ze hebben nog nooit een voet gewassen. Nog nooit een teen. En hoeveel massa beleiders, die allemaal onder dit mom ten hemel denken te reizen, dus met geen pen te beschrijven, geliefde, de eeuwigheid zal wat openbaren. Maar de Heer Jezus gaat frontaal in de aanval. Tegenover het Joodse naam christendom en antwoordt: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En weet je wat voor Gods ellendige volk een zielentroost is, geliefden? Dat de Zoon Gods nooit sluimert nog slaapt. Maar dat is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Omdat Christus zich volgens hen goden even gelijk gemaakt had, zochten zij hem des te meer te doden. Hè? Maar dat Christus de enige geboren zoon Gods was en is, dat was voor hen geen vraag. Want de Heilige Geest gaf mede getuigenis in hun door de duivel bezet geweten. Hè, dat Christus de waarheid was. En dat is die nog. En dat zal die in eeuwigheid zijn. En hij spreekt ook de volle waarheid. Dat wisten ze. Dat wisten ze. Dat weet ieder mens. Ook al kent hij het niet. De Heer heeft alle gewetens mee. Zelfs de duivel gelooft dat Christus de Zoon Gods is. En hij zit er. De Joden konden het echter niet verdragen dat ze als kinderen van Abraham, hè, de zoon van Maria en Jozef, ondergeschikt waren. En laat staan dat zij zijn gerechtigheid noodzakelijk achten om voor God te kunnen bestaan. Oh nee, ze hadden zoveel eigen gerechtigheid dat ze de gerechtigheid van Christus verachten. Bovendien, als zij Jezus erkenden als de Christus Gods, dan zeeg heel een godsdienstige systeem zijn kaarthuis in elkaar. Dat is vandaag nog zo hoor. Men houdt de dwaling expres aan de hand, want anders stort de kerk in elkaar. Mensen, ik zou zeggen, la in elkaar storten. Want het is in onze dagen niks veranderd. Als heilige huisjes ineen dreigen te storten, dan worden de betrokkenen ineens met haat en wrevel vervuld. Moet je maar eens opletten. En het gaat zelfs zo ver, de zonde tegen de Heilige Geest wordt in onze dagen openlijk bedreven door talloze rechtzinnige beleiders die in werkelijkheid in dienst staan van de antichrist. Maar de Heere Jezus gaat voor de antichristelijke galspuwerij der Joden geen stap opzij. Hij wederstaat in hun aangezicht. Want de Zoon Gods heeft even gelijke macht als God de Vader en God de Heilige Geest. Ook ten aanzien van de toepassing van de vergeving der zonde. Als Christus iemand zonde vergeeft, is dat van hetzelfde goddelijke autoriteit als de Vader iemand zonde vergeeft. En wie dit ontkent, die onteert Christus. En wie Christus niet eert, die eert de Vader ook niet. Die kan niet zalig worden. Zo staan de zaken. En leg daar maar eens de leer van de kerken van vandaag naast. Die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. En die de Zoon de autoriteit van de vergeving der zonde ontneemt, die gaan voor eeuwig verloren. Maar dat feit werd echter niet alleen door de toenmalige Joden ontkend, maar ook in onze dagen wordt de godheid van Christus in discrediet gebracht in de volle breedte van de gereformeerde gezindten. En vele rechtzinnige kerken ontkennen namelijk dat niet alleen de Vader, maar ook Christus de zonde vergeeft. Dat ontkennen ze. Kerst heeft dat ook ontkend. Ze schrijven de vergeving der zonde alleen aan God de Vader toe. Maar deze bewering, dat is een godslasterlijke van de eerste orde. En je ziet de gevolgen daarvan in de kerk, de vruchten, stinkende vruchten, afscheiding na afscheiding. Hoogmoed, 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 kom voor de val. Stinkende hoogmoed. Godslastering. Die de Zoon niet eert, eert de Vader ook niet. Dan heb je geen godsdienst, dan heb je valse godsdienst. Als je de Zoon niet eert. En de 38-jarige kranke eerde Christus niet voor zijn genezing. En die man die heeft dan ook God niet gekend. Die man is met het gebod naar het Sanhedrin gelopen om Christus te verraden en is voor eeuwig verloren gegaan. En geliefde, we gaan eindigen. De oordelen hangen laag. En God heeft reeds zijn zwaard uitgestrekt over Nederland. Ooit genoemd het Israël van het Westen. En het verraad dat die 38-jarige man pleegde jegens Christus, geschiedt ook in onze dagen op grote schaal. Demas heeft Paulus verlaten. Omdat er voor hem in Gods koninkrijk niks te verdienen viel. En hij kreeg de tegenwoordige wereld weer lief om zijn zakken te vullen met de zwijnendraf van de godsdienst. Maar de zwijnendraf werd de verloren zoon onthouden en dat was pure liefde van God. En dat is een kenmerk van de ware ontdekking. Namelijk dat de brug naar de wereld wordt opgehaald. En die brug haalt God op. En dan keert die verloren zoon als een doodschuldige terug naar zijn vader. Om als een dode te worden levend gemaakt. En onthaald op het gemeste kalf. Maar om dat gemeste kalf zat die 38-jarige man niet verlegen. Laat staan dat hij verlegen zat om een dankende hoge priester. Want Gods volk zit niet alleen verlegen om een biddende, maar ook om een dankende hoge priester. He, want bidden kunnen ze niet en danken ook niet. Dat is de inleving. Maar de Heere neemt het gepiep van een ellendige ziel in Christus aan op grond van de voorbidding en op grond van de dankzegging van Christus. Nou geliefde, bent u reeds van uw zondekwaal genezen en bent u voor Christus in het stof gevallen om hem daarvoor eeuwig te danken? Of bent u een Demas die de maat der zonde moet volzondigen, net als bij de sodomieten? Nou, hun stad is reeds in brand gestoken en met het hemelvuur verteerd. Terwijl Lot als een vuurbrand eruit gered is geworden. Sommigen mogen weg en naar Zoar vluchten uit vrije genade. En anderen moeten blijven door eigen schuld. Voor sommigen geldt, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken die op de aarde wonen. Amen. O Heer, het gaat nauw uit. We kunnen verlost zijn van vele kwalen. En toch nog met die ene kwaal bezet blijven. De kwaal van bittere vijandschap tegen onze weldoener, tegen onze schepper. Heren, we moeten aan onze vijandschap gedood worden. Kan alleen door vrije genade zijn mens gans verloren, gans schuldig, zich wendt tot zijn ontfermer. Gelijk die bloedvloeiende vrouw, uitgebloed. Mens had bijna geen bloed meer. Maar toen werd ze gered en gewassen door het bloed van Christus. Was en reinigd van alle zonden. Van alle zonden. O Heere, dat we dan ons toch verloren zouden achten. Gans verloren zal hij ten redder zijn. Want Heere, gij doet geen half werk, maar gij doet alles of niks. Gij zijt een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. Dat hoeven we niet te worden, dat zijn we. Daar hoeven we ons best niet voor te doen, want daar hebben we ons best voor gedaan in het paradijs. Maar dat we dat eens zouden erkennen, met de strop van zelfveroordeling in uw handen zouden geven. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want dan wordt de heerlijkheid van Christus geopenbaard. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. O lieve Heere, wat zal dat een eeuwig wonder baren. Die genade in Christus voor een gans verloren zonde, daar zal een eeuwigheid niet te lang voor wezen om u daarvoor te eren en te danken. En mochten we daarmee bezet zijn, ook in dit leven, want die Samaritaanse man, die Melaatse, die heb u in deze tijd, die heb in deze tijd Goden de lof gezongen. En Heere, vervul ons met uw lof, dan zullen we vrolijk zingen. Door lucht en wolken dringen, om altijd bij u te zijn op grond van de gerechtigheid van Christus. Amen. We zingen tot slot van de 131ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 131. En daarvan de versen 3. Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil verheend. En vers 4, dat Israël op de Heer vertrouwt. Zijn hoop op Gods ontferming bouwen stil berust in zijn beleid van nu aan, tot in eeuwigheid. De versen 3 en 4 van Psalm 131. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.